Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap.
...66 miljoen jaar geleden kwam een planetoïde van 12 kilometer de dampkring binnen en sloeg met een allesvernietigende kracht in op aarde. Die inslag zorgde voor het einde van het tijdperk van de dinosauriërs, maar luidde tegelijkertijd ook een nieuw begin in. Het paleogeen, het tijdperk van de zoogdieren. Wat gebeurde er precies op de dag van de inslag? En in de dagen erna? En, niet onbelangrijk, hoe weten we dit allemaal? Mijn naam is Gemma Venhuizen en ik zit hier vandaag met de apen van het allereerste uur, Lucas Brouwers en Hendrik Spiering. Welkom.
Hallo.
Hallo.
We gaan het vandaag hebben over het einde van het krijt, maar ik wil er toch ook heel even bij stilstaan dat we in de studio een eigen einde van een tijdperk hebben. Lucas, vertel.
Ja, ik stop bij de wetenschapsredactie van NRC. Ik stap over naar een andere redactie. En dat betekent ook dat ik ga stoppen met het presenteren en maken van Onbehaarde Apen. Dus dit is mijn laatste aflevering.
Maar je gaat niet weg bij NRC, maar naar een andere redactie.
Ja, precies. Dat is een oude NRC-traditie dat al die redacteuren de hele tijd overstappen van de ene naar de andere redactie. Ja, daar doe ik aan mee.
Ja. Ja. Nou, ik ga er in ieder geval heel erg van genieten dat wij nu op dit moment met z'n drieën in de studio zitten en het gaan hebben over die andere overgang, die van krijt naar paleogeen, wat vroeger tertiair werd genoemd, en dus het einde van het dino-tijdperk door de meteorietinslag.
Ja, precies zo. Ik denk dat de meeste mensen hebben daarvan gehoord. Weet je, van als je bijna in één adem, als je het over de dino's hebt en waarom ze er niet meer zijn, dan komt die meteoriet, die verschijnt voor ons geestesoog, die zien we dan op de aarde knallen. En daarmee, met dat dramatische einde, zeg maar, komt dan die miljoenen jaren dat dino's de grote dieren waren op aarde, komt dan ineens tot een einde. En ja, dat blijft voor mij bijna een magisch moment dat iets wat helemaal niet had hoeven gebeuren, want heel veel processen op aarde, weet je wel, die zijn al heel erg lang gaande, klimaat, dat gaat allemaal geleidelijk, maar iets wat helemaal niet hoefde te gebeuren, namelijk een meteorietinslag.
Een paar minuten verschil en het was misschien niet gebeurd.
Nee, en dan had je een heel ander verloop van de hele evolutie op aarde gehad. En dan hadden wij hier nu niet gezeten.
Nee, dan stampte hier misschien nog dino's rond in plaats van dat we naar Jurassic Park. Wat is het nu? Jurassic World, wat in de bioscoop is.
Ja, ik ga hem vanavond kijken. Ja.
Nou, dan hadden we hier als podcast Onbehaarde Dino's gezeten, ja, denk ik.
Maar die krater, die heeft altijd die moeilijk uitspreekbare naam waar ik mijn tong over breek.
Ik zeg Chicxulub.
Chicxulub krater. En dat is vlakbij het huidige Mexico.
Ja, dus dat ligt bij het schiereiland Yucatan. En nu ligt het half op het land, half onder water, de inslagkrater. Maar 66 miljoen jaar geleden was dat zee. En sloeg je dus in het water in. Het leuke aan de inslag vind ik dat het staat in de tekstboeken. En dan kun je er ook vrij snel mee stoppen om erover na te denken. Oké, helder verhaal, meteoriet, inslag, dino's dood, rond verhaal. Maar als je daar nou dieper naar gaat kijken, dan verandert die inslag en wat er toen gebeurde ook de hele tijd. Het maakt heel erg uit vanuit welk perspectief je kijkt. En dat maakt het heel erg leuk. Het maakt uit, want je kunt er met een astronomische bril kun je er naar kijken. Een geoloog kijkt er weer heel anders naar. Een bioloog ook weer. En dan kom je erachter dat die inslag helemaal zo simpel nog niet is. Dat er allerlei vragen bij te stellen zijn. En het bijzondere is dat die vragen in dit geval ook met opvallend veel detail te beantwoorden zijn. Omdat het zo'n mondiale gebeurtenis is geweest, heeft het dus ook hele specifieke sporen achtergelaten. Dus het is een gebeurtenis waar we tegelijkertijd dus heel veel van weten en tegelijkertijd nog heel veel vragen over kunnen blijven stellen. En dat maakt het een soort...
voortdurende... Ja, want ik merk ook de afgelopen jaren, hè, in alle grote bladen, Nature en Science, wordt nog steeds nieuw onderzoek gepubliceerd over die inslag.
Ja, dus het is een soort toverbal, weet je wel, van die
zou er ook nog iets aan toe willen voegen, dat het is ook van een grote gebeurtenis in de wetenschapsgeschiedenis. Want het is namelijk bijzonder interessant dat we dat nu helemaal lijken te vergeten, dat het eigenlijk pas in de jaren 80 en eigenlijk pas in de jaren 90... duidelijk werd dat dit de ondergang veroorzaakte. Want er waren wel vermoedens, maar er was een hele, echt decennia lang, eigenlijk altijd, dat ja, zoiets, dat kan niet gebeuren en dat is eigenlijk onmogelijk. En het hele idee dat een meteoriet zoveel vernietigende kracht zou kunnen hebben, ja, dat is eigenlijk een recent inzicht. Het is zo interessant dat we dat nu allemaal normaal vinden, maar dat werd heel lang weggelachen, dat idee.
Nee, dus als je wil weten hoe de wetenschap werkt, dan is dit ook een prachtig voorbeeld. Ja. Dus a gift that keeps on giving, deze inslag eigenlijk nu later.
En het is gewoon een lekkere knal. Natuurlijk.
En het is gewoon een lekkere knal.
Ja, want Lucas, jij zegt altijd zo mooi, neem ons mee. Dat is een van de gevleugelde uitdrukkingen die ik door de jaren heen in de podcast regelmatig heb gehoord. En ik zou je nu willen vragen van, neem ons mee naar die dag van de inslag. Wat gebeurde er toen?
Ja, en dan ga ik daar nog ietsje voor zitten. Hè, dus de vooravond van de inslag. Ik kan jullie vertellen dat 66,02 miljoen jaar geleden is. Zo precies is het gedateerd.
Welke maand?
Nou ja, dat weten we dus ook. Komen we nog op terug, maar het was lente. Hoe ziet de wereld eruit? De dino's die veel mensen als eerste te binnen schieten als je ze vraagt naar dino's, dat zijn de T-Rex en Triceratops. En we hebben geluk, die twee zijn allebei ook in leven op dit moment.
En help even, die T-Rex is die enorme verscheurende gek met die grote kop en die kleine handjes.
Zeker.
En die Triceratops, wat is dat?
Dat is een planteneter met een beetje een papegaaienbek en drie horens en zo'n een soort nekschild.
Ja, dat schild. Oh ja, ja, die zie ik ook voor me. Ja.
En dit zijn Noord-Amerikaanse dino's. Dus die kun je vinden op het Noord-Amerikaanse continent eigenlijk. Het dino-tijdperk duurde heel erg lang, van het Trias tot aan het Krijt. En dan heb je het over honderden miljoenen jaren. Dus heel veel van die dino's die in onze plakboekjes naast elkaar staan, hebben helemaal niet samen geleefd.
Dus dat tijdperk van de dino's duurde langer dan dat ze nu zijn uitgestorven.
Ja, zeker. Dus
het heeft heel erg lang.
Het heeft echt heel erg lang geduurd, ja. En dus T-Rex en Triceratops kunnen we vinden. Hier in Nederland, Europa is een soort ondiepe tropische zee. Daar kun je Mosasaurus vinden, waar jij een hele fijne aflevering over hebt gemaakt, Gemma. Die is dan ook nog alive and kicking.
Ja, het zeereptiel, ja.
En in de zeeën vind je niet zoveel inktvissen en octopussen, maar ammonieten. Die zijn er ook nog op de vooravond van de inslag. En de ammonieten zijn
opgerolde toeters, toch?
Ja, dus dat zijn van die hele mooi gekrulde schelpen hebben ze. Maar daaronder zit dus een octopusachtig beest met tentakels en ogen. Dus het is eigenlijk als je een octopus met een slakkenschelp op zijn kop, dat is een beetje een ammoniet.
Ja, en ook leuk, je kon, heel klein en heel groot kwamen die ammonieten altijd voor, toch?
Ja, zeker. En in allerlei vormen en maten. Dus je had er met rechte schelpen en gekromde.
Oké, ter land en ter zee. En wat zit er in de lucht?
Ja, in de lucht. De voorouders van de vogels, die zijn er ook al. En die hebben ook al het luchtruim gekozen. Maar wat je er nog meer vindt, dat zijn de pterosauriërs. En dat zijn geen dino's. Een hagedisse reptiele afstamming, maar hun eigen evolutionaire lijn. En die zitten ook op een heel interessant punt in een evolutie. Er zijn reusachtige pterosauriërs, onder andere ook in Europa zou je die kunnen vinden. Als ze op de grond staan, zo groot als een giraf zijn. Dat is echt niet om voor te stellen met spanwijdte van meters.
Weet dus je, groter dan de grootste vogel ook.
Ja, zeker. Heel veel groter. Dus dat is wel een thema. De grootste dieren waren wel groter daar. Als je onze voorouders wil vinden, dan moet je goed op de bodem kijken. En tussen de bomen. Misschien klommen ze wel in bomen. Maar de zoogdieren zijn dan op dat moment klein. Die hebben een soort. Ja, dat is bodemleven.
Dat wordt altijd een beetje genoemd als ratachtig.
Ja, ratachtig. Dus als je die reconstructies ziet, dan spitsen neusjes inderdaad. En,
ja, die schieten dan zo'n beetje tussen die dinopoten door af en toe. Ja.
Ja.
Maar die zijn niet groter dan een kleine poes, zeg maar.
Nee, veel groter dan dat vind je niet.
Niet groter dan een grote rat eigenlijk.
Nee, en ze hebben allemaal een beetje dat uiterlijk. Alleen ze hebben al wel hun
differentiaties.
Ja, dus er zijn al wel, weet je, van de voorouders van de primaten is al wel een ander beest dan de voorouder van de knaagdieren.
Maar dat wisten ze toen nog zelf nog
niet. Nee, dat wisten ze nog niet waar het allemaal op toe uit zou
en
lopen.
Al die soorten die leefden daar gewoon hun leven in het bos, in de bomen, lucht, in de zee. En ondertussen, zonder dat ze ook daarvan af wisten, kwam er vanuit de ruimte die 12 kilometer doorsnee planetoïden op de aarde afzetten. Met hoeveel kilometer per uur gaat dat?
Ja, dan ik heb allemaal cijfertjes opgeschreven. En deze ook ergens, hoop ik.
Ik raad 15 kilometer per seconde.
Ja, 15 kilometer per seconde ongeveer. Ja, heel precies is dat ook niet vast te stellen. Maar dan heb je het over 72.000 kilometer per uur. Een enorme rotgang in ieder geval. Komt het ineens als een steen uit de lucht
vallen. Maar hij komt met de aarde mee, dus die snelheid gaat er dan weer een beetje af natuurlijk.
Ja, dat is relatief natuurlijk, hè? Hoe hemellichamen bewegen ten opzichte van elkaar.
Ja, ze bewegen allemaal in dezelfde richting.
In ieder geval kwam hij alsnog wel snel. En moet ik me dan voorstellen, is dat echt dan een stukje planeet wat was afgebroken? Of,
Nee, het is... En Hendrik gaat me hier een beetje bij helpen, want astronomisch ben jij wat beter onderlegd. Maar er zwerfden van allerlei planetoïden nog gewoon door ons zonnestelsel.
Ja, nog steeds. Ze hebben volgens mij met vrij grote zekerheid achterhaald dat die uit de planetoïden gordel komt, dus tussen Mars en Jupiter. En het is geen komeet, want die komen van verder weg. En die komen dan ook veel harder. En het is eigenlijk een standaard planetoïde. En sommige die raken dan een beetje op drift. De meeste blijven keurig in hun baan. En deze, die is dus zeg maar van de orde van 10 kilometer. Daar zijn er ongeveer 10.000 van. In die gordel. En het is natuurlijk enorm groot. En je moet je voorstellen dat de totale volume van die rotsblokken die daar zitten, van 1 meter tot doorsnee 1000 kilometer volgens mij. Er zijn een paar heel groot. Dat is de totale massa is een paar procent van de massa van de maan.
Ja,
dus we hebben het wel over relatief klein. En 10 kilometer is natuurlijk kosmisch heel weinig, maar met enorme gevolgen.
Genoeg, ja. Hij komt dichterbij, Op een gegeven moment komt die dan door de dampkring binnenzetten. Is dat dan ook ter hoogte van het huidige Mexico ongeveer?
Ja, de hoek van de inslag is gereconstrueerd. Hij komt niet zeg maar recht uit de hemel, loodrecht op de aarde. Hij komt, de precieze hoek. Hou me te goede, maar 45 graden, zeg maar. Dus vrij diagonaal. Komt hij op de aarde af. En ook, hou me te goede, maar volgens mij uit het noordoosten.
Ja, en je ziet wel eens van die artist impressions, hè? Dat er dan dino's opkijken naar de hemel en een soort vuurbal zien. Is dat levensecht? Zou het zo gegaan zijn? Dat zij hun einde wel echt konden zien naderen?
Je ziet het in die zin niet zo. Kijk, op het moment dat je de dampkring binnen gaat, dan gaat het zo hard. Weet je, van dat is niet iets wat je...
Nee, wacht even, want hij komt natuurlijk onder een hoek. Dus dan met de natte vinger 10 à 20 seconden maakt hij een streep door de hemel. Dus dan heb je wel kans dat je wat kan zien.
Ja, dat moet je gezien
want
hebben.
Want hij laat wel een flinke streep achter, denk ik.
Ja.
Ja. En vervolgens verdween die in het water in de Golf van Mexico. En toen, was er een grote opspatting van water. Wat moet ik me daar...
Ja, dat is een
statement. Ja.
Nee, maar er verdampt natuurlijk meteen al van alles. We hebben het echt over vaporiseren. Weet je, het water daaronder is kansloos, zou ik willen zeggen. En niet alleen het water, maar ook het gesteente daaronder. Er worden vergelijkingen gemaakt met ik weet niet hoeveel kernbommen altijd. Maar het is zo'n... Er zit zoveel massa achter, dus zoveel energie. En het eerste wat er is gebeurd, dat je dus een soort een pluim krijgt van verdampend materiaal. Een combinatie van gesteente en van uit de meteoriet zelf, maar ook uit de aarde. Wat er gebeurt is dat er ook gewoon letterlijk gesteente weg schiet. Hè, dus het gesteente dat niet meteen vaporiseert wordt door de inslag wel omhoog gejaagd.
Ja, dat is echt die impact die zorgt ervoor dat er van alles opspat.
Ja, precies.
Ja, in theorie kan er dus ook een stuk van de aarde er weer de ruimte in geslagen
Zeker.
Zijn. En zelfs, er is altijd zo'n verhaal dat er dan ook een dino de ruimte is geslagen die daar dus nog rondzweeft.
Dat zou wel een mooie ontdekking zijn.
Ja, dus de officiële term daarvoor is ejecta, zeg maar, van alles wat nog geëjecteerd wordt. En sommige daarvan bereiken dus inderdaad ontsnappingssnelheid. Dus die verlaten de aarde.
Ja, zoals wij ook meteorieten van Mars hebben natuurlijk.
Ja.
Ja, dat is gigantisch toch? Dat kun je, als je dit echt levendig voorstelt. Ja,
het is de hardste knal in 3 miljard jaar, denk
ja.
ik.
En wat er dus gebeurt is dat een deel van dat materiaal komt dus ook wel weer terug naar beneden. Dus dan krijg je eigenlijk een soort nieuwe regen van materiaal die ook weer naar beneden komt.
Ja, dus dat gaat eerst dan misschien wel kilometers hoog omhoog en daarna regent het weer terug op de aarde.
Ja, dan kijken die dino's wel.
En dit is allemaal, praten we dan nog op een schaal van minuten? Of is dat meer dus,
seconden en minuten. Zo snel gaat het. En wat het gesteente daaronder doet, is net als je een het gesteente wordt onder deze kracht eigenlijk even als een viskeuze vloeistof.
Ja, want het wordt ook heel warm natuurlijk.
Het wordt heel warm en wat je krijgt is net als een druppel die in een emmer valt. En dan zie je soms nog dat die druppel zeg maar... Dat
weer omhoog komt.
Maar daar zit ook wel wat materiaal uit de emmer al in bij. Maar dat gebeurt dus hier dus ook. Dat het gesteente dus ook weer een beetje opspat eigenlijk. En die ringen die je krijgt als je een druppel in een emmer laat vallen, die krijg je ook het golft ook. Dus je krijgt uiteindelijk een inslagkrater met de vorm die kraterkenners dan als een peak ring noemen. En dat is dus een kleine bobbel in het midden van eigenlijk dat opspattende gesteente dus. En daar een ring van heuvels omheen.
Ja,
en
zo zie je het ook op de maan.
En is die nu helemaal nu verborgen tegenwoordig weer onder die Golf van Mexico? Ligt die helemaal onder water? Of?
Hij ligt nu half onder water. Daar is natuurlijk alweer allerlei sediment op afgezet. Onder andere van alles wat er toen de lucht is ingeblazen.
Ja, dat.
Want er is niks meer te zien. Hij is alleen maar te zien met geologische middelen.
Ja, je moet echt
magnetische afwijking.
Ja,
of zo.
Precies.
Ook vanuit niet op satellietbeelden of zo nog.
Nee, je moet echt in de grond gaan meten. Ja.
We hebben het dus nu over dat opspattende gesteente. Nou, misschien ook een dino die de ruimte invliegt als je heel levendige fantasie hebt. En vervolgens, er was ook die hitte. Je noemde net al van een groot deel van het water, dat verdampte gewoon. Maar je had het net ook over die bossen die op land waren. Waren er ook bosbranden? Vloog de boel in de fik? Of?
Die hitte... Dat is inderdaad een ding. Dus dicht bij de inslagkrater, waarschijnlijk krijg je daar gewoon ook door het materiaal dat weer terugkomt, bossen vliegen gewoon in brand. Het water gaat bijvoorbeeld ook zelf reageren. Want er is natuurlijk heel veel water verdampt, weggeblazen. Dus wat je ook weer krijgt, is dat water gaat weer terugvloeien. Dus je krijgt ook het zeewater. Dan krijg je tsunamis van verplaatsend water, zeg maar. Dus dat gebeurt ook al in die eerste minuten.
Ja, dus de dino's die dicht bij de kust stonden, die werden ook weggespoeld.
Ja, nog de dino's die niet... vrij ver van de kust waren.
Ja, die dicht bij de kust stonden, die waren waarschijnlijk al helemaal...
het gaat heel ver landinwaarts, toch?
Ja, het gaat ver landinwaarts. Maar landinwaarts, in stilstand water, krijg je ook staande golven. Net als een als je een aardbeving hebt, dan gaat het golven in het, mm-hmm. in het zwembad. Dat zijn dan staande golven, heet dat. Want het komt zeg maar door de bewegingen in het water zelf. Maar dat is hierbij ook. Met al die energie die is overgedragen, gaat de aarde ook schudden. Met die tik die het krijgt. Dus je krijgt heel veel verderop. Tot in Dakota krijg je nog staande golven en worden dus vissen, alles wat in het water zit, wordt ook het land opgeworpen.
Maar beperkte zich dat dan tot Amerika of was er wereldwijd iets aan de hand?
Nee, er is zeker wereldwijd iets aan de hand. En nu kom je meteen een beetje ook in de discussie terecht. Is het uitsterven dat we zien na deze gebeurtenis, in hoeverre is dat het gevolg van de inslag zelf? En in hoeverre zijn dat de gevolgen van systemen en processen die uit het lood slaan en op verschillende tijdschalen zich afspelen?
Ja, dus dan laten we eigenlijk die minuten na de impact laten we los. En dan...
Ja, maar je kunt het wel hebben over de eerste dag. Wat je hebt is enorm veel gruis, stof, roet van de bosbranden in de atmosfeer. Er is een idee dat de infraroodstraling die dan gewoon uit de lucht komt, van al dat hete materiaal, dat die gewoon ontzettend intens is. En er zijn, dan moet je echt denken aan, iemand vergeleken het met het standje 280 graden op je hete lucht over. Dat er zoveel straling, zeg maar, op aarde valt.
Dus er is eigenlijk hete lava van die gesmolten gesteentes, van die hitte, van dat gruis. Dat straalt dan terug naar de aarde en steekt dan acuut allerlei droge grassen in de fik.
Precies, dat kan droge bladeren kunnen daar spontaan in ontbranden. En ook dieren die dan onbeschut zouden zijn.
Die gaan dan ook dood.
Die gaan dan ook dood.
Ja, want we hebben het nog niet eens gehad over de echte sterfte. Ik bedoel.
Nee, dus dat gaan we zeker. Dat is een apart. Dat is een aparte wetenschap op zich bijna. Van wat ging er wanneer dood en waardoor.
Eerst wil ik nog even horen. Ja. Wat gebeurde er?
Dus je hebt deze infraroodpuls, wordt die dan beschreven. Wat je ook krijgt is duisternis. Gewoon door de roet en alles wat er in de atmosfeer is geblazen.
Dat zijn ook weer deels die ejecta waar je het net over had? Of?
En ook het roet van alles wat er op dat moment in brand.
Die rook van de fik.
Ja, wat je nu eigenlijk ook bij een vulkaanuitbarsting dan hebt.
Ja, precies. Dus en vulkanen zijn een heel goed eikpunt voor deze hele exercitie. Want dan heb je inderdaad ook gesteente, gruizen, alles in de lucht. Maar het gaat over een duisternis die... ook schattingen weer, modellen, die 10 jaar aan
10 jaar
kan houden.
Ja. Dus 10 jaar dat als de overdag dat je de zon niet ziet.
Dat je de zon niet ziet. Weet je, hoe moet je dat voorstellen? Ja, misschien een hele zwaar bewolkte dag.
Uberbewolkte.
Weet je, daar krijg je echt een winterdepressie van, heb ik jou daar.
Ik denk dat wij ons dat niet kunnen voorstellen. Nee.
Dat heeft ook te maken met de plek waar het insloeg. Dat was zwavelhoudend gesteente. Dus wat je in de lucht krijgt, dat is SO2. Dat is een aerosol dat ook weer zonlicht tegenhoudt. Dus die combinatie van gruis, roet, zwaveldioxide. Die houdt straling tegen, maar daarmee ook dus de warmte. Dus als het licht de aarde niet kan bereiken en het donker is, dan wordt het dus ook koud. Dus het idee is dat er een impact winter volgt. Ja. Dus een daling van de mondiale temperatuur op sommige plekken tientallen graden.
Ja, ik las van -10. Ja, dat is natuurlijk onvoorstelbaar.
Mondiale temperatuur, dus het is gewoon, maakt niet uit waar je bent op aarde.
Ja, en ook dan weer, dan zitten we allemaal in modellen te kijken hier. Het idee is dan dat het aan de polen, dat dan het verschil minder groot is dan...
Ja, daar heb je wat aan, daar is het koud.
Ja, precies. dan op lagere breedtegraden. Maar dat is, daar heb je het over de hele wereld.
Maar er waren geen pooldino's, dus die hebben dat ook niet overleefd.
Er waren wel pooldino's.
Oh,
op Antarctica leefden allerlei dino's. En ook in de noordelijke poolcirkel had je ook...
Maar het was toen... was toen niet Antarctica zoals we nu Antarctica kennen.
Het was minder koud natuurlijk.
Maar nu hebben we dan weer een stapje gemaakt naar die dino's. En
dan nog na de impactwinter krijg je een opwarming van de aarde. En dus er komt ook zoveel koolstofdioxide in de atmosfeer door al die branden, dat de aarde, net zoals we nu zien, begint op te warmen. Dus je hebt eigenlijk, ik zie het als een soort, nu gaan we naar de dieren toe, als een soort, ja, het is een soort horde lopen met veranderingen.
Dus je overleeft de klap, oké. Dan wordt het, dan begint alles in de fik te vliegen. Oké. Dan wordt het ijskoud.
Maar dan denk je, oh, gelukkig ben ik een koude minnende soort.
En dan wordt het gloeiend heet. Ja. Van de hele snelle opwarming naar die, als die zon weer er doorheen breekt.
Maar de tijdschalen worden steeds groter waarop zich dat afspeelt. Hè. Dus die eerste dag is natuurlijk het rampzaligst. Dat is de grote ramp. Terwijl die klimaatveranderingen later, dat gaat geleidelijker.
Weet je, maar dan groeien dan geen planten meer natuurlijk als het donker wordt.
Ja, de planten als je het op iets grotere schaal bekijkt, herstellen zich vrij snel. De planten hebben in ieder geval geen grote uitstervingsgolf gehad. Alleen dan in die eerste jaren heb je inderdaad verminderde plantgroei.
Maar we hebben, hè, wat je dus zegt, in het begin sneuvelden de dinosauriërs, de pterosauriërs echt bij bosjes. En
ja, dus dat is dat is inderdaad de vraag. Die infraroodpuls, weet je, van als die inderdaad, als die inderdaad zo heftig is geweest. Wat je eigenlijk gaat, waarom deze uitstervingsgolf zo interessant is omdat die selectief is. Weet je, van het is niet, hij treft niet alle groepen dieren even hard. Dus in elk, wat ik net, dat grove scenario dat ik net heb geschetst, elk scenario dat je bedenkt moet dus kunnen verklaren wie er overleeft en wie niet.
Ja, wie overleeft er en wie niet.
Dus de dino's en pterosauriërs ben je kwijt.
Ook de kleine dino's.
Ook de kleine dino's.
En echt dus allemaal al vrij, die gingen niet nog de 10 jaar durende impactwinter mee.
Dat is dus de vraag van dan hier komt dus diergedrag ga je ineens bij betrekken. Hè? Dus je begint als astronoom hiernaar te kijken. En toen werden we een geoloog en nu worden we een bioloog. Dus wat verbindt die dieren die het niet redden en wat verbindt die dieren die het wel redden? Een mooi overzicht uit 2004. En dat gaat over dat heet de titel de eerste uren van het Cenozoïcum. Hè? Dus die inslag markeert dan het nieuwe tijdperk. Van wie overleeft er en wie niet? En wat dino's, er hebben dino's overleefd. Dat zijn de vogelachtige dino's. Want de vogels van vandaag de dag zijn afstammelingen van de dino's. Maar dat is een aparte tak. En alles wat dus onder de niet-vogelachtige dino's behoort, sterft uit.
Het is bijna alsof ze niet tegen gruis konden, zeg maar.
Maar wat verbindt die rest van de dino's? Het waren over het algemeen grote dieren.
Dus de dino's die uitstierven waren over het algemeen groot.
Ja, dus die hadden duidelijk, kijk, er is een niche voor grote dieren op het land, die nu door zoogdieren wordt vervuld. Die werd toen door dino's vervuld.
En dan groot is groter dan een halve meter of zo.
Ja, dus echt groter dan die kat waar we het net over hadden. Weet je, van dat, dan ben je echt een groot dier. En dan tot echt reusachtig, hè. Maar wat deden dino's nou nog meer niet? Ze zwommen niet. Er zijn geen dino's die echt zwommen. Weet je, zoals we wel zeehonden hebben. Je had geen zeedino's.
Want de Mosasaurus, die heet wel Saurus, maar dat was geen dino.
Nee. Precies. En wat dino's ook niet deden, was graven.
Graven niet?
Nee, dino's graven geen holen. Dus
stom.
Dino's leven, dino's leven aan de oppervlakte.
Ik voel hem aankomen.
En als je ga nou kijken naar de dieren die wel overleven. Wat hebben we allemaal? Wat is er allemaal wel deze helse tijd doorgekomen? Dat zijn zoogdieren.
Die toen in de grond, aan de grond
ja,
leven.
Die kleine ratachtige, die konden natuurlijk makkelijk in een holletje
wegschieten.
Ja, jullie zijn nu al als goede detectives bezig. Schildpadden.
Ja, schildpadden.
Die komen er doorheen. Krokodillen komen er doorheen.
Zo'n schild is ook handig tegen al dat gruis dat neerregent natuurlijk.
Slangen komen er doorheen.
Die ook in de grond leven natuurlijk.
Ja, en de
vissen natuurlijk.
En heel veel vissen. Vogelachtige dino's komen er ook. Het idee hierachter is dat dit dieren zijn die tegen die infraroodpuls konden schuilen. Die dus niet gekookt werden door in die eerste minuten. Je moet in de grond hebben gezeten. Want die luchttemperatuur gaat dus zo hard omhoog. Als je niet in het water kan of onder de grond, word je gewoon gekookt.
Worden je longen verbrand eigenlijk?
Ja, je kunt niet meer ademhalen. Dus
alsof je in een brandend huis zit, dat idee. Alsof maar dat je, is wel iets heter.
Nee, alsof je in een hete lucht over zit.
Ja.
Geen rook, nou, laat het ook maar. Staat ik ga hier niet in zitten.
Nee, maar als je daarin zou ademen, die lucht verschroeit je membranen van je ademhalingssysteem, ongeacht wat het is. Maar vlak onder de grond, weet je, zo werkt het ook wel weer. En dan reken ik die voor. Een holletje van 10 centimeter onder de grond is al genoeg om je daartegen te beschermen. Want aarde is een hele goede isolator. En op die manier heb je dat met het water. Kijk, heel veel water aan de bovenkant zal ook verdampen door deze infraroodstraling. Maar dat is het bovenste laagje. Dus als je eventjes, stel je moet even lucht happen, dan kan dat als je daarna weer onder water gaat.
Maar dan heb ik wel een vraag over die ammonieten die je net noemde, want die zien we tegenwoordig ook niet meer.
Nee, je moet in je... We hebben het nu over de landdieren en dus wat er op het land gebeurde. Dus krokodillen en de schildpadden en zo. Dus voor de zeeën moet je ook weer naar andere scenario's uitwijken. Maar dan nog één dingetje over over wat er op het land gebeurde. Heel veel zoogdieren die hebben ook nu nog, mierenegels bijvoorbeeld, ja, gedrag dat ook helpt bij bosbranden. Weet je, dan gaan ze ook vaak in een holletje zitten. Hè? Dus als je niet in Australië, ja, als je niet kan wegrennen voor de brand, dan ga je onder de grond. Dus dat soort gedrag, geëvolueerd gedrag, want er waren toen ook bosbranden, zeg maar 67 miljoen jaar geleden, kan geholpen hebben in die eerste uren.
Ja, en daarmee breng je ons op een hele mooie manier bij die volgende vraag van hoe weten we dit allemaal zo precies? Het is zo lang geleden heeft het plaatsgevonden en tegelijkertijd, zoals jij het vertelt, zie ik het ontzettend beeldend voor me. Hoe is het mogelijk om dat te achterhalen?
Het idee meteoriet op aarde en uitstervingsgolf veroorzakend, dat is al een idee dat je moet ontwikkelen eigenlijk van kan dat. En eigenlijk weten we pas met door de hele maanexploratie, die kraters op de maan werd nog vaak gedacht dat waren sporen van vulkanisme, ja, totdat je er goed naar gaat kijken en die monsters analyseert.
Het is heel lang werd gewoon niet voor mogelijk gehouden.
Nee, dus en ineens keken we anders naar die maan. Van oké, dus die is helemaal bekogeld, bepokt, bemazeld met meteorietinslagen. En als dat de maan is overkomen, moet ons dat ook zijn overkomen. Alleen zien we er niet zoveel van, omdat de aarde zichzelf zeg maar verjongt met al die tektonische platen. Dus dat is een idee eigenlijk uit de jaren... Ja, 60, 70,
ja,
zeg maar.
Het dronk pas heel langzaam door. Uiteindelijk is het een gek genoeg foto's van de Hubble, eigenlijk al nadat deze krater is ontdekt, werd er inslag van een komeet op Jupiter, perfect gefilmd door de Hubble-telescoop. En toen pas zag iedereen voor zijn ogen wat en het enorme geweld van die atmosfeer van Jupiter, die barstte open, al die dingen erin. Echt.
En wanneer was de Hubble alweer?
Ja, jaren 90 is dat.
Maar toen was er al wel een en ander.
Toch was dat brak zeg maar het verzet. Ja. Je zag het gewoon voor je dat het echt gebeurde.
Want voor die tijd was het nog een beetje een underground theorie.
Ja, er waren ook allerlei andere theorieën van dat uitsterven. Ja, er is dan een
zijn er nog steeds wel natuurlijk. Ja. Hè? Is, nog af en toe sputtert er even iemand van.
Ja, zeker. Dus je kunt... En dat zijn leuke discussies zijn dat. Want er gebeurde aan het einde van het krijt gebeurde er nog meer. Weet je wel, hevig vulkanisme in India. Wat op dat moment al wel een beetje op zijn retour was. Maar er gebeurde van alles. Dus eerst een idee in de wetenschap moet altijd zeg maar aan kracht winnen en je moet met bewijzen komen en weet je de inslagtheorie die won in de jaren 80 echt aan kracht, want onafhankelijk zijn er eigenlijk geologen en die vinden een laagje over de hele aarde met een afwijkende samenstelling. En die samenstelling die wijkt zo af van waar de aarde uit is opgebouwd, de aardkorst, dat de enige bron kan een buitenaardse zijn. En er zijn twee namen, twee hier eigenlijk belangrijk in. Dat zijn de vader en zoon Alvarez, Louis en Walter Alvarez. En waarbij Louis Alvarez ook een Nobelprijswinnaar natuurkunde was. Zijn naam wordt hun namen worden internationaal eigenlijk aan deze ontdekking beschreven. Maar Jan Smit, een geoloog verbonden aan de VU, emeritus geoloog.
Ik heb nog les van hem gehad.
Ja, die heeft hier eigenlijk ook aan bijgedragen. En ik heb Jan Smit daar ook even over gesproken. En dat vond ik wel weer treffend. Hij vertelde hoe hij eigenlijk in Spanje was hij veldwerk aan het doen. De vraag waarmee hij zat is waarom sterven foraminiferen, dat is plankton, uit op die plek, weet je, van daar in het krijt zitten ze er nog. En dan kijk je in de jongste lagen van het paleogeen en dan zijn ze weg. En de tweede stap daarin was om preciezer te gaan kijken naar dat laagje, potlooddun noemt Jan Smit het, dat die twee werelden eigenlijk van elkaar scheidt. En dat gebeurt dus gebeurde in Delft, in de experimentele kernreactor. Kun je dus de materialen weer even zeg maar helemaal aanjagen, aanstralen, radioactief maken. Dan gaan die elementen weer vervallen. En doordat er dan wordt uitgestraald, kun je dus de samenstelling van zo'n laagje weer bekijken.
Was er toen al wel vermoeden van, oh, dit is misschien iets onaard?
Nee, ze was voor Jan Smit niet. Jan Smit zegt, ik was naar alles op zoek. Ik wilde er gewoon alles over weten. Dus eigenlijk vrij onbevangen. En op een gegeven moment ontstaat er, zo gaat het dan ook wel weer, binnen de wetenschappelijke gemeenschap wel een idee van misschien is dat een inslag. Dus hij hoorde daar wel over op congressen. Maar hij zei ook van, ja, wat die kosmische bron dat was geweest, dat daar had hij nog niet hele concrete ideeën over. Hij dacht ook nog aan een supernova zelf.
Dat zegt dus ook wel iets over hoe onwaarschijnlijk eigenlijk zo'n inslag werd geacht.
Ja, dus überhaupt al dat je naar een bron van buiten kijkt, hè, dus niet niet vulkanisme of zo, maar dat kon dus ook voor zijn part een supernova zijn geweest. Dus een naburige ster die ontploft en bijvoorbeeld hier allemaal materiaal naartoe blaast.
Maar wat vonden ze dan in die kerncentrale?
Daar vonden ze nikkel en nog een ander metaal in zo'n mate dat het onwaarschijnlijk was. En dat was wel een belangrijke aanwijzing. Maar vader en zoon Alvarez die tonen iridium aan. En iridium is zo duidelijk een buitenaards element. Dat komt echt, nou ja, dat vind je bijna niet. En zij waren ook heel specifiek bezig aan het idee van een inslag.
Dus Jan Smit die vond bepaalde vormen van nikkel die daarop wezen. En die Alvarez, vader en zoon, ik zeg het nog maar even, die vonden dat iridium.
Ja.
Wat een ander element is wat alleen maar buiten de aarde op zo'n grote schaal voorkomt.
En zoals dat dan ook weer gaat in de wetenschap, publiceren ze in een paar weken uit elkaar. Dus Jan Smit publiceert in eind mei 1980 zijn bevindingen aan die metingen rond de Middellandse Zee. En vader en zoon Alvarez twee weken later in Science.
Oh, dus Smit had de scoop.
Smit had de primeur, de scoop. Dat is altijd wat waard in de wetenschap.
En wisten ze dat van elkaar? Dat ze
ja, ze wisten
waren?
Van elkaar wel dat er mee bezig was. En Alvarez werd ook bedankt in het paper van Smit. Dus dat is dan leuk. Dat vinden die redacties ook leuk om elkaar zo'n vlieg af te vangen. Maar ik vroeg Jan Smit ook, vind je het nou erg dat zeg maar, de naam van Alvarez aan die hypothese hangt? Want dat is wat je internationaal overal ziet. En hij zei nee, dat vond hij niet erg. Want zij waren er dus heel specifiek naar op zoek. Hij heeft er ook... Hij heeft er ook aan bijgedragen.
Hij heeft zoveel andere dingen ook ontdekt. Maar die Alvarez alleen. Maar,
ze hebben allebei nu nog een Walter Alvarez en Jan Smit een huisje in, Italië. In hetzelfde dorp.
Oh.
En dus
dan gaan ze samen paddenstoelen zoeken. Want ik weet dat hij van paddenstoelen houdt. Ja.
Dan gooien ze stenen naar elkaar.
Nee, dus dat is geen, geen kinderzinnen.
En goed, toen hadden ze dus dat iridiumlaagje. Maar op dat moment... Was er over dat schiereiland Yucatan of over de
Chicxulub?
Over de Chicxulub krater was nog niks bekend.
Dat vind ik zo leuk. Er was niks te zien. Alleen maar door waarschijnlijk, het zal wel in verband met olievondsten natuurlijk, hebben ze daar heel goed geologisch onderzoek gedaan. En op een gegeven moment zagen ze, hey, wacht eens even, als je al die foto's tegen elkaar aanlegt van een rare aardmagnetische afwijking. Uit mijn hoofd gezegd is dat het rond 1990, dus 10 jaar daarna pas, Nee. Dan begint langzaam in te dalen dat daar wel eens een enorme meteoriet kan zijn ingeslagen. Want je vindt dan wel al dat stof, maar ja, waar komt dat vandaan? Het zal wel een meteoriet zijn, maar hoe zit dat dan?
En hoe stel je dat dan vast?
Nou, je ziet die krater liggen. In de afwijking van het aardmagnet. Ja. Dan moet je gaan boren natuurlijk.
En dat hebben ze gedaan. Daar is Jan Smit ook bij betrokken geweest. Dus ze zijn teruggegaan. In 2016 is er een grote expeditie geweest. Hebben ze geboord in de krater. En dan krijg je dus een mooie boorkern. Waarin je ook echt op de plek zelf, zeg maar, ook weer van minuut tot jaar na jaar weer kan volgen.
Maar dan zit je kilometers diep natuurlijk. Ja.
Maar 2016 is echt nog maar 6 jaar geleden. Dus dat is nog dat ongoing research. Dat er steeds nog weer nieuwe inzichten en steeds nog ontbrekende puzzelstukjes eigenlijk worden ingevuld. En begin dit jaar stond er weer Nederlands onderzoek in Nature.
Ja, jij hebt er zelf over geschreven, dus ik heb een beetje het gevoel alsof ik nu examen ga doen.
Ja, heb je goed gelezen wat ik heb geschreven, Lucas?
Ja, ik heb het er even op nagezocht. Nee, het inzicht dat de inslag gebeurde toen het lente was op het noordelijk halfrond. En dat is ook onderzoek geweest van een Nederlandse onderzoeker, van Melanie During. Een hele leuke jonge paleontoloog. Zij heeft dit als masterstudent gedaan.
Masterstudent,
ja.
Zo.
Jan Smit was ook een masterstudent toen hij bezig was in Spanje. Om het even aan elkaar te knopen. In 2017 zat Melanie During bij een lezing van Jan Smit te kijken. Die kreeg een erepenning voor het een of het ander. En die liet toen plaatjes zien van een site die heet Tanis in Dakota. En daar liggen, wat je daar ziet, is een soort... ja, massakerkhof van vissen en ander aangespoeld materiaal. En het idee is, dit is in de uren na de inslag, deze rivier door zo'n staande golf, zeg maar, leeggespoeld. En in de kieuwen van die vissen kun je tektieten vinden. Dat zijn, zeg maar, van kleine verglaasde stukjes. Van de inslag van al dat hete... een tektiet is een soort inslagkraaltje, mag ik het zo noemen?
Ja, ik vond inderdaad die glasbolletjes die je omschreef. Ja.
En dus die vissen hebben dat al, zeg maar, dat is al in hun kieuwen terechtgekomen. Dus dat zat al in het water. Toen leefden ze nog. Maar ze zijn daar duidelijk aangespoeld. En zijn dus eigenlijk een archief van die eerste momenten na de inslag. En During beschrijft, ik heb er hier nog voor gesproken van, toen ik dat zag, ik begon gelijk een mailtje te tikken naar dat ik erheen wilde. Maar toen sprak ik hem aan op de gang en ik zei, ik moet hierheen, ik wil hier onderzoek aan doen. Mag ik dat alsjeblieft doen? Dat was nog een heel gedoe met het krijgen van een beurs daarvoor. Uiteindelijk heeft Jan Smit haar een lening gegeven, zodat ze daar naartoe kon.
Wow.
Is ze met 6 vissen teruggekomen. Ze zei, ik moest voor elke vis die ik vrij prepareerde, moest ik er 3 stuk maken. En dat doe je als paleontoloog ook niet graag. En die vissen heeft ze helemaal uitgeplozen, onderzocht. Niet alleen die tektieten, maar dus ook de groeiringen van hun botten. Want die vissen die leggen, net als bomen eigenlijk. Er is een groeiseizoen en er is een seizoen waar het rustiger is. Weet je, in de lente en de zomer kun je volvreten en leggen ze meer botmateriaal vast. En in de winter schakelen ze een beetje terug en is het rustiger. Dus ik kijk naar die jaringen. En ook naar de chemische samenstelling van die ringen. En dan kon ze ook echt aantonen dat die vissen minder koolstof aan het eten waren. Dat was een koolstofisotopenonderzoek. Ze waren net weer uit een fase van rust gekomen. En er werd weer net koolstof aangelegd. En toen spoelden ze daar op die rivier.
Ze waren net weer op gang.
Ja.
Ja, maar het grappige vond ik dus wel. Want ik dacht van dan kun je vast ook wel zeggen of het weet ik van maart of april was. Maar de seizoenen waren toen wel iets anders. Vanwege de aardbanen die destijds ook... Ja,
ja, je kunt wel zeggen dat het seizoenaal was. Dus dat je een lente, zomer, winter dynamiek had. Maar het is geen... Ja, ze hadden geen kalender bij zich. Je ziet, het was voorjaar.
Ik zit ook even terug te denken aan het begin, Lucas. Jij had het net over eigenlijk die toevalligheid van die meteoriet. Of die dan net wel of net niet de aarde raakt en wat het voor gevolgen heeft. En dat is in de wetenschap natuurlijk ook zo vaak. Dat als Melanie toen niet naar Jan Smit was toegelopen van ik moet daarheen. En als Jan Smit er geen lening had gegeven. Dan hadden we nu ook nog steeds niet geweten dat het in het voorjaar was gebeurd.
Het is een combinatie, want... Weet je, dat idee van inslagkraters hangt dus in de lucht. En wordt er dus door verschillende onderzoekers wel uitgeplukt. Maar ja, hoe ze daartoe komen, dat is dan wel weer ja, met hun eigen particuliere aanvliegroute. En dat ze daar op het juiste moment veldwerk doen. Ja, dat is zo ontstaat kennis. Weet je, van je praat met elkaar. Je ontwikkelt ideeën en die vooramniferen die je, ja, waar je eerst misschien niet zo'n vraag bij had, die kunnen ineens instrumenteel zijn om die vraag wel te kunnen beantwoorden.
En dat is ook weer dat hele mooie, dat samenwerken tussen die verschillende disciplines die je ook al noemde. Hè? Dat juist geologie en astronomie en paleontologie, biologie, allemaal samen in dat onderzoek.
Ja, dat maakt dit wel tot een bijzonder lekker leuk vraagstuk, vind ik. Dat er allemaal in zit.
Ik heb het de hele tijd weten uit te stellen, maar ik voel nu toch een beetje een brok in mijn keel. Want aan het eind van deze mooie aflevering wil ik toch ook nog even terugblikken op de iets recentere geschiedenis. Ja. Namelijk naar begin 2018, toen wij niet in deze studio, maar in een studio in het Vondelpark voor het eerst met z'n drieën achter de microfoon zaten. En dat was nog allemaal best wel onwennig. Maar ik heb onze producer Rosa gevraagd of zij even wilde terugsnuffelen in het archief.
En nee, ja.
Is er een archief?
Ja, of we heel even een klein stukje van die allereerste pilot nog kunnen luisteren.
Zijn jullie er klaar
voor? Ja, die is ook uitgezonden destijds. Hè. Die is nog integraal terug te luisteren voor de liefhebber.
Oh, de nul aflevering.
De nul aflevering, ja. Dat,
met de verkeerde tune.
Ja,
welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen.
Wat praat je
Dit is een
snel.
Podcast van NRC over wetenschap.
Maar ik gebruik hetzelfde zinnetje.
Ja,
dat was een keer goed.
Welkom bij de allereerste aflevering van NRC's Onbehaarde Apen. Mijn naam is Lucas Brouwers. Ik ben biologie-redacteur bij NRC. En naast mij zit Hendrik Spiering. Hoi Hendrik.
Hallo, ik ben dus Hendrik Spiering, redacteur gedragswetenschappen, denk ik. En mijn voornaamste interesse gaat naar de grote lijnen.
Die hadden we nu ook, de grote lijn.
Oké.
Okay. En waarom moet ik dat uitleggen eigenlijk?
Ja. Je moest jezelf nog een beetje introduceren bij de lijst.
Dat is breed, maar wel heel mooi. Aan mijn andere kant zit Gemma Venhuizen. Hoi Gemma.
Hoi Lucas. Nou, ik ben net als jij biologie-redacteur.
Ah, ja.
Maar ik vind het heel veel leuk om over te schrijven. Ook over stenen. Ik ben geoloog van opleiding, psychologie, alles eigenlijk.
Wat fijn. We zitten hier bij elkaar omdat we het gaan hebben over de vraag waarom mensen bijna geen vachtklier hebben. Dat is ook de reden waarom...
Wat waren we schattig nog, hè? We klonken ook nog jong zo op de een of andere manier. Het was de allereerste en gelukkig is dit niet de allerlaatste onbehaarde apen aflevering. En ik durf er toch wel weer enige... We hebben laatst al een weddenschap afgesloten toen bij de kansrekening. Maar ik durf er nu ook wel weer iets om te verwedden dat we jou nog wel eens terug zullen zien, hopelijk, in de studio. Maar ja,
als ik een goed verhaal te vertellen heb, dan meld ik me.
Zorg maar dat je goede verhalen blijft vertellen, Lucas. Ik overhandig je even onze mascotte, de aap met een scheermesje, die we hier altijd in de studio in een hoekje hebben staan.
Ja, die hebben destijds voor het Mirjam van Zuidam, die vanaf het eerste uur betrokken was, die hebben we toen cadeau gedaan. En sindsdien is die in de studio blijven staan.
Ja, dus die mag je even op dit emotionele moment bijstaan, want ik wil je toch vragen, wil jij misschien nog iets tegen de luisteraars zeggen?
Nou, ik wil vooral de luisteraars aanmoedigen om zo nieuwsgierig te blijven zoals ze zijn, want het is echt heel erg leuk dat we vragen binnen blijven krijgen en of reacties van mensen die het zijn met ons in slaap vallen of ons tippen als toch als interessante podcast. En dat is echt een van de leukste dingen van het maken van Onbehaarde Apen. Is om te merken hoeveel mensen daar daarvan genieten. En blijf dat doen en blijf nieuwsgierig.
Ja, bedankt voor het luisteren.
Ja, bedankt voor het luisteren.
Ja, en ik weet zeker dat ik namens de luisteraars spreek dat ze jou ook ontzettend gaan missen. En wij natuurlijk ook, Hendrik.
Dat kan ik wel zeggen, ja.
Ja, dat. Maar wij willen je ook niet met helemaal lege handen laten vertrekken. Dus wij willen nog even een klein cadeautje aan je overhandigen.
Ongelooflijk.
Stukje iridium.
En daar gaat de deur open.
Oh jee, dat zijn veel mensen.
Wie komt daar naar binnen? De hele audio crew, ja, alle producers van Onbehaarde Apen. De redactieleden van de wetenschapsredactie. Met onder een luid getoeter. Oei, het wordt echt super vol hier in de studio.
Ja,
dit is zeg maar het NSC rouwritueel.
Ja.
Oh ja, er gaat ook nog een champagnefles komt in het
geval. Oh, geweldig. Hey, jongens. Geweldig. Het is een onbehaarde apen sweater met waarop de octopus zo verrassend slim is.
Ja, ik denk dat we maar moeten gaan afsluiten.
Ja, we gaan cupcakes eten.
Ja, dat, hey, ik wil nog even als hart onder de riem aan de luisteraars zeggen dat we wel gewoon een fijne zomerserie gaan hebben. Daar beginnen we volgende week mee. Dat zijn...
Het gaat over de dood, hè?
Het gaat over het weer. Dat kan soms ook voor de dood zorgen. Maar 9 afleveringen over het weer. En ja, in september komen we dan met een nieuwe presentator. En wie dat is, ja, dat zal nog moeten blijken. Voor nu ontzettend bedankt, maar ik wil toch het allerlaatste woord van deze aflevering aan Lucas overlaten. Dus wil jij nog een keer de afkondiging doen?
Ja, de afkondiging. Dankjewel Hendrik en Gemma dat jullie hier in de studio waren. Dankjewel Rosa van Toledo voor de productie van deze aflevering. Dankjewel NRC voor het de kans geven om deze podcast te mogen uitbouwen tot wat het nu is. En dankjewel Dudok Quartet, want jullie als grote fans hebben toch ook een belangrijke bijdrage geleverd in de vorm van de muziek die iedereen nu hoort. En wij zijn er volgende week weer. Ik niet, maar wij wel, met een nieuwe aflevering. Tot dan!
Yeah.
Nou, laat die laatste dino's ook nog maar uitsterven door hun kop af te bijten. Ja.
Ik vond Jan de Hoop.
Nee, ja, ik moest bijna huilen, maar ik was de enige hier. Ja, dat is,
hey, positieveling. Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.